En Naomi, als ik dit hoor, uitgemaakt worden voor landverrader. Iemand die vanuit de trein met haar vinger op haar voorhoofd wijst en zegt: jullie zijn gek. Hoe is dat, Adriaan, als mensen je zo bejegenen?
Ja, ik heb het zelf niet meegemaakt. En ik moet zeggen, dit zijn een paar incidenten. Wat we meestal zien zijn mensen die ons bedanken. Gisteren bijvoorbeeld een machinist. Die schreeuwde iets tegen ons. En ik was een beetje bang. Ik dacht, wat schreeuwt die? Hij zei bedankt. Dus gewoon een spontaan reactie. Dus dat zijn de dingen dat we meestal zien. Mensen die uit de trein komen met de duim omhoog. Dus eigenlijk heel positief in het algemeen. Maar ik moet zeggen, af en toe zijn we een beetje bang. Je ziet soms jongens en je twijfelt, wat gaan ze doen? Mm-hmm. Ze rondlopen en je ziet dat ze niet zo goed kijken. Maar in principe hebben we, denk ik, twee incidenten gehad. En één vervelend, één minder. Maar goed, de meeste dingen zijn positief.
Ja, want jullie staan daar nogmaals met t-shirts op dat centraal station waarop staat Refugees Welcome in Amsterdam. Ja. Als we nu kijken naar wat er in Geldermalsen is gebeurd, als we kijken naar andere steden, als we kranten lezen, televisie kijken, dan kan je aan de andere kant stellen dat er in Nederland toch ook wel een hele grimmige sfeer aan het ontstaan is en ontstaan is, waarin mensen helemaal niet blij zijn met vrijwilligers. Ik bedoel, jij zegt, je hebt wel iets meegemaakt, maar hoeveel van die grimmigheid merken jullie?
Nee, ik merk...
Naomi, jij niet.
Nee, ik moet heel eerlijk zeggen, het verbaast mij elke keer weer dat ik op het centraal kom. Dan heb ik net het nieuws gekeken, dan zie ik die verschrikkelijke beelden. Ik hoor verschrikkelijke verhalen en dan kom ik weer op het centraal station.
De anti-vluchtelingbeelden.
Ja, inderdaad. Sorry, excuus. Ook bijvoorbeeld na de aanvallen in Parijs, diezelfde avond en die avond daarna, en zondag trouwens ook, ben ik expres daarheen gegaan. Ik was best wel bang. Omdat je verwacht dat meteen iedereen inderdaad nog meer pro, nog meer contra gaat worden. En wij kregen alleen maar zoveel lovende reacties. En mensen die ik heb mensen gehad die op mij afrenden. En dat ik dus natuurlijk dacht, oh nee, dat is best wel eng. En die gewoon kwamen aan het huilen, waren van wauw, dankjewel. Nee, er is af en toe, heel af en toe, is er iemand die met een gesloten armen naar mij kijkt. En dan loop ik er vaak op af. En dan ga ik gewoon het gesprek aan. En heel vaak aan het einde van het verhaal kopen die mensen gewoon alsnog 6 flesjes water bij de dichtstbijzijnde supermarkt.
En komen ze dat naar jullie
en
brengen?
En dan komen ze terug. En het, ja, elke keer als ik weer op het Centraal Station sta, dan denk ik, wauw, het valt allemaal wel mee.
Ja. Dan even terug naar de verhalen van die vluchtelingen. Want die vluchtelingen komen aan met de internationale trein. Waar komen ze vandaan?
De meeste komen, denk ik, toch via Duitsland komen aan. De meeste
dus die zijn op de trein gestapt in Duitsland?
Ja, dat is correct. En sommige Brussel. En qua origine Syrië en Eritrea. En daarnaast Afghanen, Irakezen en Iraniërs. Ja. Maar de meeste Syriërs en Eritreërs.
Ja. En kunnen jullie beschrijven, wat voor soort mensen zijn dat? Hoe zijn het, want we hoorden vaak, de meeste vluchtelingen zijn mannen alleen. Adriaan?
Nou, 50-50. Bijvoorbeeld uit Eritrea, we hebben kinderen gehad van 14 jaar oud. Kinderen
alleen.
Die vliegen alleen, die komen alleen. Of met z'n tweeën. En je weet het, je vraagt je af, wat doen deze kinderen? Hoe hebben ze meegemaakt de hele reis via Libië en door de Middellandse Zee? Dat is een verschrikkelijke reis dat ze meegemaakt hebben. Die komen en die spreken ook geen taal die wij kunnen begrijpen. Die kinderen vluchten van zeg maar dat ze als soldaat genomen worden. En ook vrouwen met kinderen. Soms met sandalen. En als het hier koud is. Dus dat is het beeld dat we uit Eritrea zien.
Ja.
En uit Syrië zie je van alles. Maar vooral families. Heel veel families. Kinderen, vrouwen. Dus niet alleen maar mannen. Komen ze inderdaad wel mannen. Mm-hmm. Maar je ziet ook dat zij niet een economische lage klas zijn. Maar wel mensen die wel een reis konden betalen via het kanaal tussen Turkije en Griekenland. En dat is vrij duur.
Ja.
Want zo'n reis met de boot kost meer dan een vliegtuigticket naar de Verenigde Staten.
En als die mensen aankomen, de vluchtelingen op het Centraal Station in Amsterdam, in die internationale trein, gemiddeld hoe lang zijn ze dan al aan het reizen geweest?
Ja, 15, 20 dagen, hè?
Ja, ongeveer. Tot 2 maanden, ja.
Tot 2 maanden.
Ja.
Noem die verhalen, want intussen in die 17 weken, iedere dag weer op dat station, hebben jullie natuurlijk heel veel verhalen gehoord.
Ja.
Jij hebt enkele van die verhalen ook verzameld en die hou je bij op een weblog, op het net.
Ja, dat klopt.
Kun je een paar van die verhalen met ons delen die jou echt hebben geraakt?
Ja, dat kan ik zeker doen. We hebben voornamelijk die blog opgericht, omdat we kwamen heel erg te weten dat het zijn inderdaad geen nummers. Al die nummers, we weten het niet meer. Het zijn gewoon mensen. En dat zijn wij aan het proberen om met deze blog weer de mensheid terug te halen.
En dat heet ook Not Numbers.
Dat is het. Het heet Not Numbers. En een van de verhalen is, bijvoorbeeld is dat er, het was een heftige avond. Er waren veel mensen aangekomen. En op een gegeven moment vinden wij een jongetje van rond de 14 jaar, denk ik, 13, 14 jaar, ontzettend koud, op een van de perronnen, waar net een internationale trein was aangekomen uit Duitsland. Dus een van de vrijwilligers, geweldig meisje, die vraagt hem in het Arabisch, kom mee, en het is veilig, en we geven je warmte, en we geven je wat thee, en dekentjes. Nou, hij wilde eerst absoluut niet meekomen. Onmogelijk, onmogelijk, onmogelijk. Nou, uiteindelijk hebben wij dekentjes naar hem toegebracht en thee, en op een gegeven moment, nou, dat jongetje, dat wist het niet meer. Dus uiteindelijk is hij met ons meegekomen. Ondertussen komt er een andere trein aan met een familie, waarvan een kind ongeveer 3,5 jaar oud is. En het eerste wat een vrijwilliger hoort, wat dat jochie, dat kindje zegt, mama, mama, komen hier geen vliegtuigen? Zijn er hier geen vliegtuigen? Dus je hoorde de angst. In dat kindje. Dus,
vliegtuigen met bommen.
Nou ja, dat is precies wat hij natuurlijk bedoelde. Ondertussen was dat kindje van 3,5 en dat kindje van 14 bij ons bij de Welcome Corner. En het werd één vrijwilliger, werd het een beetje te veel. Het was gewoon heel heftig. Dus ik liep met haar naar buiten. En wij wisten dat kindje van 14 jaar, die zei, maar mijn oom die komt. En we begrepen er helemaal niks van. Op dat moment komen er 2 mannen aanlopen. En een van die mannen die zegt van, mijn kind, ik kan hem niet vinden. Ik heb hem zoveel maanden niet gezien. Nou ja, en wij beginnen meteen te huilen. En het enige wat wij doen is wij wijzen naar dat kind. En we rennen naar dat kind toe. En we zien dus die vader. En die rent dus naar dat kind van 14 jaar toe. En die kreet die eruit komt. Nou, iedereen was aan het huilen en we wisten niet wat we moesten doen. Het was geweldig, verschrikkelijk, intens. En dit soort verhalen horen wij, of maken we mee.
En je schiet weer vol.
Ja. Ja.
Adrian, welk verhaal blijft jou bij?
Er zijn heel veel verhalen. Er is eentje die heel simpel is. In zijn eenvoud heeft mij een beetje aangeraakt. Er waren 2 mannen goed gekleed, een beetje zo ouderwets voor Europa vandaag. En ze waren 2 mannen van boven de 60. En ik vond het een beetje raar dat op die leeftijd mensen moeten beslissen weg te gaan. Toen kwamen ze aan en meestal geef een beetje water, een banaan of iets of een broodje. En toen zag ik dat zij een hele kleine tasje hadden. Meestal komen ze met een rugzak, maar ze hadden 2 kleine tasjes. Dus ik dacht, ik ga even sokken brengen. Want er is een lange weg. Ze hebben zeker niet zoveel sokken meegenomen. Dus ik gaf sokken. En die mannen keken naar mij een beetje van, ja, wat doe ik hiermee met die sokken? En eigenlijk daarna realiseerden ze zich dat ze inderdaad geen sokken hadden. En toen dachten, ja, ik kan het wel gebruiken. Dus die mensen hadden nooit sokken nodig gehad. En ineens zijn ze in deze situatie en ze zien elkaar. Ze zien tegen een spiegel zichzelf en ze weten, nee, in deze situatie ben ik nu.
En ook dat raakt jou.
Hm?
Ik zeg, en dat raakt je nog steeds als je het vertelt.
Ja, ja, ik vind het heel simpel, maar deze is de situatie. Het kan aan ons gebeuren morgen.
Precies, het tij kan zomaar keren.
Ja.
Wat maakt dat jullie, want jullie vertellen dit, jullie zijn door geraakt. Ik ben geraakt als ik het hoor. Wat maakt dat je het toch blijft volhouden? Want ik kan me ook voorstellen dat je denkt van, man, ik ga eens iets anders doen in Amsterdam dan geconfronteerd worden met deze vluchteling. Want het is één ding om het te horen op de radio, te zien op de televisie, te lezen in de krant. En het is iets anders om daar te staan. Wat maakt dat jullie het volhouden?
Ja, wat mij betreft, ik heb de tweede golfoorlog meegemaakt in Nederland achter de televisie. En dat wou ik niet meedoen. Dat was een beetje erg, want je staat daar gewoon en je kijkt elke dag naar die vreselijke bombardementen, eigenlijk live. En je kan niks doen. En ik dacht, nou, nu zijn we dichtbij de oorlog. Omdat nu zien we de vluchtelingen komen. Dus de oorlog raakt ons direct aan. Dus daar kunnen we nu iets aan doen. En ik moet zeggen, dit is voor mijzelf, een soort oplossing van dat probleem. Ik kan direct iets aan doen. Ik denk dat ik doe het zelf voor mijzelf eerst. Ja. En daarom is het heel belangrijk voor mij in ieder geval.
Dan ben je geen toeschouwer van de leed.
Ja.
Voor jou, Naomi.
Ja, ik merk gewoon heel erg dat elk persoon die aankomt zo erg op mij lijkt. Dat ik hoop de dag ooit, ik hoop nooit dat die gaat uitkomen. Maar stel nou voor dat ik ga vluchten inderdaad. Dat er inderdaad gewoon een paar mensen zijn, zoals gekken zoals dat wij zijn, of normale mensen, die inderdaad gewoon alleen maar een kopje thee geven. Ik denk dat dat zo een verschil uitmaakt. Gewoon dat hele kleine stomme kopje thee. Ja. Zo'n klein welkom. Dat uitmaakt de rest van je leven. En daarnaast waarom ik kan doorzetten is omdat wij intussen zo'n geweldig team daar hebben staan. Waarbij we elke avond even mogen huilen. We mogen lachen. Ik loop af en toe te dansen op het Centraal Station. Alles is goed.
Je mag het verschil maken.
Misschien.
Dat maken jullie. Dank jullie wel.